voorrecht voor mij om met jullie in deze dienst te zijn. En in het Forum en Groet beleiden wij iets over God. En zegt God ook een en ander tegen ons. En wij beleiden: ons hulp en verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij heeft gezegd: ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. En daarom genade, barmhartigheid en vrede zal met u zijn. Van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader en door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder uit Opwekking 320. Gaat u zitten. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Heere almachtige trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst komen we tot u. En we willen deze dienst in uw handen leggen, omdat we beseffen dat we volledig van u afhankelijk zijn. En Vader, wij danken u dat we mogen weten en geloven dat u hier aanwezig bent en dat u hier in ons hart wilt werken door uw Heilige Geest. Vader, en we bidden u dat u voor ons het woord zult opendoen. Heer, dat we het woord mogen begrijpen en in ons hart mogen meenemen. Maar we dragen ook alle andere dingen aan u op: de techniek, de muziek, de liederen, de gebeden. Heer, we leggen alles in uw handen. En we vragen u dat u ons zegent vanavond. Zodat wij in de week die komt ook weer tot zegen kunnen zijn voor anderen. Heer, en zo leggen we alles bij u neer. In de wonderbare naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Ik wil vanavond met u lezen Psalm 10. En dan lezen wij: Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens. Hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de Heere. De goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn: er is geen God. Zijn wegen bezorgen te allen tijden verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich. Al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart: ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list. Onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen loeren op de armen. Hij ligt in een hinderlaag op een verborgen plaats. Zoals een leeuw in zijn schuilplaats. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendige te overvallen. Hij overvalt de ellendige als hij hem in zijn net trekt. Hij duikt neer. Hij bukt zich. En de armen valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Sta op, Heere God. Hef uw hand op. Vergeet de ellendigen niet. Waarom lasterde de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich. U bent geweest, een helper van de wees. Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. De Heere is koning, eeuwig en altijd. De heidenvolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, Heere. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan. Om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. Tot zover. De boodschap van vanavond is een boodschap met een geschiedenis. En die begint op 2 november van dit jaar. Dat was namelijk de eerste dag van de eerste collegedag van het vak spiritueel liturgische vorming van het Baptistenseminarium. Op die dag hadden wij een retraite in een stiltecentrum. En een van de dingen die we daar hebben gedaan is een Lectio Divina. Waarbij je dus in stilte met een Bijbelgedeelte aan de slag gaat. En ik kan u vertellen, met 30 theologiestudenten een uur lang in volledige stilte een Bijbelgedeelte overdenken, dat is een bijzondere ervaring. En tijdens die Lectio Divina kreeg ik een idee. En dat idee werk ik vanavond met jullie uit. Een Lectio Divina is een bepaalde manier van Bijbel lezen in gebed, in stilte. En dat begint met de Lectio, met de lezing. Dan de Meditatio, het overdenken. De Oratio, het gebed. En de Contemplatio, het echt diep doordenken. En het ontmoeten van de Heere door dat gedeelte heen. Dat is hoe het technisch werkt. Maar goed, een ontmoeting, een idee wat je op zo'n moment krijgt, dat laat zich niet zomaar in de regeltjes vangen. En we kregen ook de opdracht om die gedachten die je had creatief te verwerken. Ik heb er een plaatje van meegenomen. Kijk, ik ben niet zo heel goed in tekenen, maar ik ga vandaag met jullie hier langslopen. En als ik het plaatje door ben, ben ik aan het eind van de preek. En ik begin bij het hart links. Wij lazen de psalm van vanavond in de NBV-vertaling. En toen ik erover aan het nadenken was, toen viel me op dat de mens zonder God, in de HSV vertaald als de goddeloze, 3 keer iets denkt. En ik zal ze u voorlezen vanuit de NBV. In vers 4 heeft de NBV vertaald, hij, die goddeloze, de mens zonder God, denkt in zijn waan, niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs. Dat is de eerste gedachte die hij heeft. De tweede vinden we in vers 6. En daar denkt die persoon, hij denkt bij zichzelf, ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren. En de derde gedachte van hem vinden we in vers 11. Hij denkt bij zichzelf, God vergeet het. Hij wendt zijn blik af. Hij zit het niet. Ik vond het drie opvallende gedachten. En ik ben erover gaan nadenken. Waar hebben we het over? En als u kijkt naar dat hart links, dan zien we die persoon zonder God, die wil geen rekenschap afleggen. Hij zegt, dat hoef ik ook niet. Maar als dat is hoe je in het leven staat, dat is een houding met hoogmoed. Vaak, als jij denkt, als wij denken dat we geen rekenschap hoeven af te leggen, dan denken we vaak wel dat een ander dat aan ons moet. Gaan we vaak boven iemand staan. Dus die rekenschap is naar hem toegericht en die hoogmoed is wat uit hem komt. Zijn tweede gedachte was, nooit zal het kwaad mij deren. Van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Ik ben onkwetsbaar. En als ik denk dat ik onkwetsbaar ben, en ik ontmoet iemand die wel kwetsbaar is, dan is de kans heel groot dat ik van die persoon gebruik ga maken. Dat ik op een gegeven moment uitkom in een stukje uitbuiting in het ergste geval. De derde gedachte die die persoon heeft is, God ziet het toch niet. God kijkt er toch niet naar. Hij heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet het in eeuwigheid niet. Met als vervolggedachte, als God het toch niet ziet, als God er toch niet naar kijkt, wat maakt het mij dan uit? Wat ik doe, wat ik zeg, hoe ik in het leven sta. Een stuk kilheid. Een stuk onverschilligheid. En we zien concrete voorbeelden. En ik pak even een hele grote, omdat je het daar heel goed in kunt zien. Mijn thuisgemeente is de Vrije Baptistengemeente Echtens in Wierden. En wij zijn sinds kort, afgelopen jaar ergens, een Freedom Church. En dat zijn gemeenten die ondersteuning bieden aan de bediening van IJM, van International Justice Mission. En International Justice Mission houdt zich bezig met het uitbannen, op legale wijze uitbannen, van slavernij. En je ziet precies deze drie dingen samenkomen. Een van de boodschappen die IJM uit wil dragen aan de mensen die aan de trafficking doen, aan de slavenhandel, zeg maar. Een van de boodschappen die ze willen uitdragen is, je komt hier niet meer weg. Dat zeggen ze letterlijk in hun clip. Jij kunt wel denken dat je geen rekenschap hoeft af te leggen. Wij blijven net zo lang doorgaan totdat we jou gevonden hebben. En we willen je berechten als jij je schuldig aan maakt. Je ziet dat het zich toetspitst op de meest kwetsbare mensen. Namelijk, zo zegt IJM, the world's poor, de armen van de wereld. Zij die niet verwachten dat er ook maar iemand voor hen op zal staan. En ze worden gewoon vastgehouden. Uitgebuit. Soms verkocht. En waarom? Voor een stukje geldelijk gewin. Macht. Daar zie je het heel groot. Maar het kan ook kleiner. En zijn wij bewust bezig met hoe wij in het leven staan, met wat we aanschaffen? Voor mij is dat een, zal ik eerlijk zeggen, voor mij is dat een groeigebied. Dit gebied van justice, van gerechtigheid, is voor mij voor oorsprong best wel een witte vlek. En ik ben erover aan het nadenken. Ik ben een boek aan het lezen over de geschiedenis van het Amerikaanse volk. Beschreven vanuit de arme blanken, de Indianen en de van oorsprong zwarte slaven. Dan krijg je een heel ander beeld van die geschiedenis. Ga je heel anders kijken naar de wereld om je heen. En laten we heel eerlijk zijn. Deze dingen komen we ook bij onszelf tegen. Hebben wij soms niet ook een houding van, ja, wie ben jij dat jij mij moet vertellen wat ik wel en niet kan doen? Soms kan iemand heel zinnige dingen te vertellen hebben. Voor mezelf is een valkuil om veel kennis te hebben. Men zegt wel eens, kennis is macht. Nou, dat werkt echt zo. Of tenminste, als je veel kennis hebt, denk je gewoon dat je macht hebt. Dat geldt voor mij. Dat is mijn valkuil. Moet ik scherp op zijn. Want als je veel kennis hebt, is het heel gemakkelijk om over iemand heen te walsen. Maar misschien is het wel veel beter om eerst te luisteren en de persoon die tegenover je zit de ruimte te geven, überhaupt de vraag te stellen die heeft. En misschien ook wel zo eerlijk te zijn om te erkennen, hey, ik ben ook maar een mens. Ik weet niet alles, ik kan niet alles. En een stukje aandacht, hoe belangrijk is dat niet? We hebben net de kerst gevierd. Waarom zoeken we dan als families elkaar zoveel mogelijk op? Omdat het goed is om aandacht voor elkaar te hebben. Toen ben ik verder gaan denken. Hier in deze psalm vinden we vooral drie gedachten rondom deze drie woorden van de mens zonder God. En ik dacht bij mezelf, maar hoe zit het dan met de mens die met God wil leven? Blijkbaar zijn dit drie kernthema's hier in dit gedeelte. Maar hoe zit het dan voor de mens met God? Hoe ga je dan om met rekenschap? Als ik met God wil leven, betekent dat dat ik besef dat ik in elk geval aan God rekenschap heb af te leggen. En dat ik daarom ook rekening houd met zijn richtlijnen. Omdat hij me daarin duidelijk maakt wat het beste is voor mij. Als het gaat om een stukje kwetsbaarheid. Ik bedoel, wij zijn mensen. Ik weet nog de eerste keer dat ik hier sprak in de jongerendienst op 8 november 2015. En ik had een voorbeeld over hoe groot het heelal is. In Jesaja staat dat God met een span de maat van het heelal heeft opgenomen. Weet u hoe vaak onze aarde op de rij in het heelal past om één lijn te trekken? Het is een 1 met een aantal nullen. U mag gokken hoeveel nullen daarachter moeten. 1 keer 1 lijn door het heelal. Hoeveel nullen moet ik achter die 1 zetten?
6.
Meer.
8.
Meer. Zoveel? Nee. Ongeveer 17. Dus als u het getal opschrijft, dan hebt u een 1. 17 nullen. En zoveel keer moet u de aarde op de rij zetten en dan hebt u 1 lijn door het heelal getrokken, voor zover wij het heelal kennen. En die maat heeft God met zijn span opgenomen. En op die aarde die wij zo vaak op de rij in het heelal kunnen zetten, lopen wij met 7 miljard mensen. En als ik dus die verhoudingen begin te zien, als ik die grootheid van God zie, dit is in het heel groot, maar ook zijn grootheid in de kleine dingen, qua maat dan, hè? De complexiteit van een levende cel enzovoort. Dan besef ik maar al te goed hoe klein en kwetsbaar ik ben als mens. Zijn grootheid voedt mijn besef van kwetsbaarheid. En als het gaat om aandacht. Aandacht voor elkaar, ook als gemeente. Ik weet niet hoe lang u dat volhoudt. Uit uzelf. Nou, zolang het gezellig is, gaat het nog wel, oké. Maar wanneer er hier en daar wat wrijvingen zijn geweest, misschien hier of daar wat oneenigheid, of er weet ik veel wat. Als ik bij mezelf afreken, als ik dan niet gevoed word door de liefde van God, dan heb ik het heel moeilijk om dan nog steeds iedereen lief te hebben. We zijn aan het einde van het jaar. En dat is vaak een moment waarop wij de balans opmaken. En ik ga er een beetje van uit dat als we hier zo een beetje naar kijken en eerlijk de balans opmaken, dan denk ik dat we beide harten in ons leven zijn tegengekomen. Dit jaar, eerdere jaren. Dat we dingen zijn tegengekomen die bij dat hart rechts horen. En dingen die bij dat hart links horen. En daarom wil ik nu een moment van stil gebed doen, waarin we eerlijk voor God kunnen neerleggen wat we tegen zijn gekomen. Met welke dingen we blij zijn, met welke dingen we minder blij zijn. Welke dingen we weten, waar we misschien gefaald hebben. Daarna zal ik dat moment afsluiten, zingen we een lied en dan ga ik door met de boodschap. We hebben een moment van stil gebed. Almachtige en genadige Vader, wij hebben gedwaald als schapen. Wij zijn van uw wegen afgedwaald. We hebben te veel en te vaak ons eigen hart gevolgd. We hebben uw wetten overtreden. We hebben dingen nagelaten die we hadden moeten doen en we hebben dingen gedaan die we niet hadden moeten doen. En we zijn gebroken. Maar Heer, wees ons mensen genadig. Spaar hen, o God, die hun fouten eerlijk bekennen. Herstel hen die zich bekeren, zoals u ons beloofd hebt te doen door Jezus Christus onze Heer. Genadige Vader, help ons om Jezus wil ook, om een leven te leiden van bezonnenheid. Dat we tot eer van u leven en gerechtigheid doen. Dat bidden wij tot eer van uw heilige naam. Amen. We zingen nu het lied van verontmoediging. Opwekking 125. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Zijn we heel erg bezig geweest met onszelf, met ons hart, met ons leven. Maar wij leven natuurlijk in een wereld. En niet zomaar een wereld. In de wereld die God geschapen heeft. In een wereld waarin Hij nog steeds aan het werk is. En we kennen allemaal het kantelpunt in de geschiedenis. We hebben het van de week gevierd. Kerst. En ik lees met jullie die bekende verzen uit Jesaja 9, vers 5 en vers 6. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ik stop hier heel even. En ik ga weer even terug naar Psalm 10. Maar als we dit lezen, er is een kind, een zoon, van wie gezegd is, de heerschappij rust op zijn schouder. Hij wordt genoemd wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Maar wat zien we daar nu van? Is feitelijk de vraag die David stelt in deze psalm. We zijn ermee begonnen. Heren, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Vuil en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendigen. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn harde wens. Hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de Heere. En ook in vers 12 en 13, sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendigen niet. Waarom lastert de goddeloze God? Waarom zegt hij in zijn hart, u zult geen rekenschap eisen? Hoe kan het dat u niet ingrijpt? Wat zie ik er nou van? En dat is het bovenste paarse deel wat u ziet. God, die ver weg boven in de hemel op zijn troon zit. Zo lijkt het. Maar we hebben het al gelezen. En gevierd van de week. Hij is niet op zijn troon blijven zitten. Hij is gekomen in deze wereld. In zijn zoon, de Heer Jezus. En nee, het onrecht is nog niet voorbij. Maar we hebben een nieuw perspectief. Want door de Heer Jezus hebben wij een vrije toegang tot de Vader. Door de Heer Jezus kunnen wij in een relatie met God leven. En opnieuw wisselt David van perspectief in vers 14. En ik lees ze beide voor, zowel uit de NBV als uit de Herziene Statenvertaling. In de Herziene Statenvertaling is het zo vertaald. U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat de arme zich, u bent geweest een helper van de wees. Dus met andere woorden, God ziet het. Hij aanschouwt het, hij is er actief bij betrokken. En de bedoeling is dat we het in zijn hand geven. En de weerlozen vertrouwen op hem. Dat is één vertaling. In de NBV is het zo vertaald. Toch ziet u de pijn en het verdriet. Ook al lijkt het dat hij het niet ziet, toch ziet hij het. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen de wezen. U komt hen te hulp. De strekking van deze beide versen is dat God het er niet bij laat. Het is niet zo dat God alleen maar ver weg op zijn troon zit kijken naar deze wereld en laat maar gaan. God is betrokken bij deze wereld. Het was niet voor niks dat hij zijn zoon gaf. Dat is het paarse deel onderin. God die de mens in zijn handen draagt. Ons als mensheid. Wanneer wij dingen bij God in zijn handen leggen, dan mogen wij geloven en erop vertrouwen Dat hij aan het werk is. En het belangrijkste werk is misschien wel dat hij ons vasthoudt. Dat hij voortdurend bij ons is. Hoe onze omstandigheden er ook uitzien. En als David dat heeft gezien, u ziet het, u aanschouwt het, u bent betrokken, dan gaat hij door. Dan zegt hij, u zult ook recht doen. Hij begint met een oproep aan de Heere, breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener. Eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot u er niets meer van vindt. En dan gaat hij het zeggen waar als je de rest van de psalm leest nog helemaal niks van zichtbaar is. De Heere is koning, eeuwig en altijd. De heidenvolken zijn uit zijn land verdwenen. U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, Heere. U zult hun hart versterken. Uw oor zal er acht op slaan om de wees en de verdrukte recht te doen. Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven. En dan denk ik opnieuw aan Jesaja 9 en dan aan vers 6. Hij wordt daar, de Heer Jezus wordt daar de vredevorst genoemd. En dan wordt er iets over zijn koninkrijk gezegd. En wel het volgende. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Eigenlijk precies dezelfde proclamatie dat door de Heer Jezus God het onrecht in de wereld recht zal zetten. Het middendeel, de weegschaal, rekenschap afleggen. En het zwaard, het onrecht teniet doen. En is dat niet precies wat Jezus zal doen als hij terugkomt op de Olijfberg? Dat hij dan zijn rijk van vrede zal vestigen en het onrecht van de aarde zal wegdoen? En nu leven wij zeg maar in die tussentijd, in die tijd tussen die twee komsten in. Ik weet niet meer helemaal zeker of het van Zinzendorf was, maar in elk geval, er stond iemand ooit eens voor een schilderij met de Heer Jezus aan het kruis. En daaronder een bordje. Dit deed ik voor jou. Wat doe jij voor mij? Zinzendorf wel, hè? Ja. Op een gegeven moment was er in Duitsland na de oorlog een kerk. En daar hadden ze een beeld van de Heer Jezus. En de handen waren er vanaf. Hij heeft zo'n bordje bijgezet. Ben jij bereid om mijn handen te zijn? Mag ik jouw handen gebruiken als mijn handen? Als wij deel willen uitmaken van dat koninkrijk van gerechtigheid en vrede, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat wij onderdaan zijn van dat koninkrijk. En vanuit onszelf zijn we dat niet. De Bijbel leert ons dat als wij onderdeel willen uitmaken van het koninkrijk van God, dat we dan opnieuw geboren moeten worden. En wij worden opnieuw geboren door ons leven over te geven aan de Heer Jezus. Feitelijk hem als Heer en Meester en Koning in mijn leven te erkennen. Dan ontvang ik een nieuw leven. En ga ik vanuit mijn oude leven van zonde over naar een leven van vrede en gerechtigheid. Ik ontvang gerechtigheid van God, zodat ik in zijn ogen gerechtvaardig ben. Ik ontvang vrede met God, wanneer mijn zonden vergeven zijn. En dat is een begin om te kunnen bouwen, om mee te kunnen doen, om je te kunnen laten inzetten in het koninkrijk van gerechtigheid en vrede, wat Jezus zal vestigen, maar ook waar hij hier en nu al mee bezig is. Dus de vraag is, zijn wij al een onderdaan van dat koninkrijk? En als wij al een onderdaan zijn, zijn we dan bereid om lichtbrengers te zijn, om mensen te zijn die werken aan gerechtigheid en vrede? En misschien is dat wel een hele mooie vraag voor het komende jaar. Hoe draag jij bij op jouw plek aan die dingen? Ik heb er voor mezelf over nagedacht. Voor mij is altijd een hoogtepunt in het jaar de Open Doorsdag. Ik ben er nu een paar keer geweest. Ik vind het fantastisch. Zijn er mensen wel eens geweest op de Open Doorsdag? Een paar mensen. Het is een aanrader. We zitten daar met zeg maar 8.000-9.000 man in de jaarbeurs. We zingen met elkaar, we bidden met elkaar en we horen de getuigenissen van de mensen uit de vervolgde kerk. En weet je wat ze allemaal zeggen? Weet je dat jullie de moeite hebben genomen om met z'n allen hier naartoe te komen, om naar ons te luisteren en biddend om ons heen te staan, om dat te laten zien? Dat is voor ons meer waard dan een miljoen. En voor mij is altijd het hoogtepunt van de dag wanneer de sprekers weggaan. Dan gaan we met z'n allen staan. En we geven ze met z'n allen door middel van het lied de zegen van God mee. Zo helpen wij hen om in de situatie waarin zij zijn, waarin ze te maken hebben met onrecht, met uitbuiting, met kilheid. Ik bedoel, er zijn vele mensen die hen naar het leven staan. Met mensen die denken dat ze geen rekenschap af hoeven te leggen. Als we kijken naar Noord-Korea, waar de leiders zich als God laten aanbidden. Voor mij is dat moment, die dag, is voor mij een investering in de verbinding met mijn vervolgde broeders en zusters, om ze vast te houden, om ze te bemoedigen, zodat ook zij op hun plek kunnen getuigen van de Heer Jezus en van de gerechtigheid en de vrede van Hem. En dit is maar één dag. Maar misschien kunnen we met elkaar nog veel meer verzinnen. Met onze eigen gaven, met onze eigen talenten. Om hiermee bezig te zijn. Ik ga afronden. We hebben gezien dat de houding van ons hart belangrijk is. En we hebben ook gezien dat Gods koninkrijk zal komen. Hoewel het nu misschien vaak onzichtbaar is, maar het zal komen, het zal doorbreken met gerechtigheid en vrede. Omdat Jezus is gekomen, Hij is nu met ons en Hij komt spoedig. En in dat perspectief, dat Jezus is gekomen, met ons is, in ons woont door de Heilige Geest en spoedig komt, wens ik jullie allemaal een hele goede jaarwisseling en een gezegend 2019. Amen. Ik wil graag met jullie danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de onuitsprekelijke gave dat u uw Zoon voor ons hebt gegeven. Heer Jezus, we danken u dat u uit de hemel bent neergekomen, dat u uw heerlijkheid hebt achtergelaten en naar deze wereld bent gekomen om ons als mensen te verlossen. Heer, we danken u dat, ook al is uw koninkrijk soms nog zo onzichtbaar, dat u werkt, dat u doorgaat, dat u ons vasthoudt. Heer, en we danken u ook dat u ons in wil zetten. Als instrumenten om gerechtigheid en vrede te brengen. Heer, en we willen ook bidden voor mensen die lijden onder onrecht en oorlog. Heer, we bidden voor de vluchtelingen die onze kant opkomen. We bidden u dat wij aandacht mogen hebben voor hen. Heer, we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. En we bidden u dat u hen zult bemoedigen en bekrachtigen. Dat ze op hun plek toch een getuige mogen zijn van Jezus. Heer, we bidden u voor de mensen die lijden onder slavernij. We bidden u, Heer, zegen de mensen die zich inzetten om ook daar een einde aan te maken. Heer, en zo zijn er vele dingen in deze wereld die niet zijn zoals u wilt. Heer, en we leggen ze allemaal voor u neer. En we bidden u, Heer, geef ons ogen en een hart dat daar aandacht voor heeft. Heer, zo leggen we alles in uw handen. En we danken u, Vader, dat u ons ook vanavond weer hebt aangespoord en bemoedigd. In Jezus' naam. Amen. Ik mag u de zegen van de Heer meegeven. En ik wil u vragen om voor zover dat mogelijk is daarvoor op te staan. Gebed? Val ik uit? Nee. Het is echt een zegengebed. Dus het is ook iets wat we echt mogen en kunnen ontvangen. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen om te huilen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Maar wat mogelijk is, in Jezus Christus, door zijn geest. Amen. We zingen als slotlied, opwekking 518. Heer, u bent altijd bij mij.